Welkom bij Radio Maria.
Missio werkt. Een programma van Radio Maria.
Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Missio werkt. En wat zijn wij blij dat wij na een coronapauze, het is zo'n nieuw woord, het coronatijdperk, opnieuw hier in de studio werden ontvangen en opnieuw nieuwe programma's voor jou mogen maken. We hebben een coronapauze achter de rug, maar de coronatijden zijn nog niet achter de rug. En daarom haken wij heel graag in deze aflevering opnieuw in op deze crisis. Maar we willen niet het aspect van de crisis belichten. We willen integendeel aandacht hebben voor mooie en warme verhalen, voor zaden van leven en hoop, ook in tijden van crisis. Het is iets wat ons siert als christen, dat wij altijd op zoek zijn naar dat leven, naar dat paaslicht, dat nog altijd schijnt, ook al is de paastijd al voorbij. We gaan dat niet alleen doen, ook al zit Tom bij mij in de studio. We gaan enkele mensen opbellen deze aflevering. Zij kunnen fysiek nog niet aanwezig zijn wegens de maatregelen die jou wel bekend zijn. Maar ik ben er zeker van dat zij heel veel mooie, warme verhalen gaan kunnen vertellen aan ons.
Inderdaad. COVID-19 betekende voor veel een drastische ingreep in hun leven. Je zei het daarnet al, sinds maart hebben we een hele hoop nieuwe woorden in ons vocabularium erbij gekregen. We gaan die niet allemaal opzoomen. Als christen is het inderdaad belangrijk, ondanks het feit dat we misschien over een hard of godsachtig pad moeten lopen, dat we toch op zoek blijven gaan naar die zaden van leven. En de mensen die we vandaag uitnodigen, gaan dat eigenlijk vanuit verschillende hoeken kunnen belichten voor ons.
We gaan tijdens een streepje muziek alvast telefonisch op zoek naar zuster Martha uit het bisdom Antwerpen.
That the world stops raining, stops turning its back on the young. See, nobody here is blameless. I hope that we can fix all that we've done. I really hope Martin can't see this. I hope that we still have a dream. I'm hoping that change isn't hopeless. I'm hoping to start it with me. I just hope I'm not the only. I just hope I'm not the only one. I hope we start seeing forever instead of what we can gain in a day. I hope we start seeing each other, 'cause don't we all bleed the same? I really hope someone can hear me, that a child doesn't bear the weight of a gun. Hope I find a voice. Scream at the top of my lungs. I just hope I'm not the only one. I just hope I'm not the only one. Louder, I cannot hear you. How can things be better?
Welkom terug, beste luisteraars, bij de eerste Missio Werkt. Na de zeer strenge coronamaatregelen zijn we heel blij dat we bij jou kunnen terug zijn. En als alles goed gaat, hebben wij nu zuster Martha Golaerts van het Bisdom Antwerpen aan de lijn. Zuster Martha, hoor jij ons?
Ja, zeker. Goedenavond.
Dag zuster Martha, we zijn heel blij dat we jou opnieuw horen. Onze luisteraars kennen je misschien niet even goed. Kan je je daarom even kort voorstellen? Wat is jouw band met Missio bijvoorbeeld?
Ik ben de zuster van de zusters van de Delegaat van Maria van Berlaar. En ik heb 26 jaar in Congo gewerkt. En dan ben ik pastoraal werkster geweest 15 jaar in Berchem en Borgerhout. En nu, sinds enkele tijd, ben ik op pensioen.
Je bent op pensioen, maar je bent zeker nog actief binnen de Belgische kerk en binnen de Wereldkerk. Zuster Martha, waarvoor we jou even bellen, we komen uit heel moeilijke, bizarre, bijzondere tijden met heel strenge maatregelen. We proberen een nieuwe manier van normaal te vinden. Hoe heb jij de afgelopen periode beleefd?
Voor mij was het in het begin zeker een tijd om tot rust te komen. Ik had nogal een hectische periode achter de rug, omdat ik in de schoot van de congregatie het project van Broederlijk Delen over Congo animeerde. En het was echt een stilvallen. Een stilvallen, een tijd voor reflectie zeker. Tijd ook om terug te denken aan mijn leven, de levenslijn die ik doorlopen heb. Dat was zeker heel positief, die periode.
Kan je daar een voorbeeld van geven waarom dat zo positief was voor jou?
Omdat ik terug mijn plaats, mezelf situeerde in het geheel. Als je met één ding vooral fel bezig bent in je leven, dan komen er andere aspecten van het leven op de achtergrond. En zo heb ik de tijd gekregen om alles een keer opnieuw te bekijken en te evalueren. Dat was voor mij zeker heel positief.
Je hebt eigenlijk een beetje een voordeel verbonden aan het nadeel van de crisis. En je hebt jezelf en je geloof misschien ook opnieuw gevonden.
Ja, zeker. Op een nieuwe manier ben ik niet alleen naar mezelf beginnen te kijken, maar ook naar de mensen die, met wie ik hier samen woon. En, want het gebrek van verbondenheid dat we door de afzondering moesten ondergaan, heeft mij uitgenodigd om tot in de diepste kern eigenlijk van mijn leven en van mijn relatie met God ook. En vind met mijn medemensen opnieuw te situeren. Vooral mijn medezusters die in het woon- en zorgcentrum leven. Want ik woon hier op een assistentiewoning. Wij zijn helemaal afgescheiden van elkaar. Ik heb opnieuw mogen ontdekken hoeveel ik eigenlijk van mijn medezusters houd. En dat ik die verbondenheid toch wel erg mis, want nu is het eigenlijk allemaal spiritueel. We zien elkaar af en toe in de tuin van ver en dan nog op afstand. Dus dat is wel een andere manier om met mijn medezusters te leven.
En je bent de alledaagse dingen die we zo gewend waren voor deze crisis misschien ook meer gaan waarderen. Nu elkaar eens zien, elkaar eens vastpakken, kort bij elkaar zijn.
Ja, het is vooral ook omdat ik als chauffeur van zieke medezusters, als we naar de kliniek moeten en doktersonderzoek en zo, heb ik ook wel een speciale band mogen opbouwen met mijn medezusters. En ook een band van vertrouwen. En dat heeft me meer bewuster doen leven als zuster van onze congregatie. Omdat ik heel veel tijd buiten de gemeenschap eigenlijk geleefd heb. Ja, in Congo hadden we onze eigen gemeenschappen, maar toch niet zo direct met hier het hoofdhuis in Berlaar, de medezusters zo. Dat was een losse relatie En we kwamen even in verlof en we gingen terug. En dan nadien, ja, in de pastoraal werkte en woonde ik alleen. En want er waren geen medezusters niet meer om mee in dat project te stappen. Dus was het eigenlijk ook van verre dat ik mijn medezusters altijd zag. Er waren wel ontmoetingen, maar die waren eerder vluchtig. En dan, pardon, en nu heb ik dus de kans om met de zusters in nauwer verband te leven. En dat voel ik nu als een gemis. En dat doet me ook deugd, omdat ik dan ervaar dat ik toch een van hen mag zijn. En met hen verder mee op pad mag gaan.
Ik neem aan dat het een van de veranderingen is die je wil blijven behouden in de komende tijd die nu zal volgen. Zijn er misschien zo nog aspecten die je hebt ontdekt, dat je zegt van dat ga ik wel blijven volhouden, ook als dat maatregelen opgeheven zullen worden?
Zeker en vast, ja. Ik heb ook leren kijken en leren blij zijn met kleine dingen. We leefden in afzondering, zelfs het eten en alles werd bij ons gewoon bezorgd. Tot nu toe nog altijd trouwens, want wij hebben wel de strenge regels meegekregen van het huis, waardoor inderdaad iedere bewoner nog altijd negatief is. En dat is ook positief dus. Maar ik heb leren ontdekken dat in die zeldzame ontmoetingen, bijvoorbeeld van het zorgend personeel, thuisverzorging, die alle dagen wel eens kwamen binnenspringen, heb ik ontdekt dat een vluchtige ontmoeting zelfs heel deugddoend kan zijn. En dat zowel de verzorgenden als wij die verzorgd of moeten worden, dat we eigenlijk op een veel dichtere manier, menselijker manier, bij elkaar hebben mogen ontmoeten. Dat heeft ook wel heel veel deugd gedaan. En dat dat ook op een diepere manier zou heeft kunnen plaats hebben. Ik kwam tot gesprekken, al is het maar enkele minuten, want die mensen die waren heel druk bezig. Eigenlijk op een heel diepe manier kunnen uitwisselen. Enkele zinnen. In enkele 5 minuten, 10 minuten een levensverhaal. En dat heeft mij ook geweldig deugd gedaan. En ik ga dat zeker ook meepakken. Het moeten altijd geen gesprekken van uren zijn. Maar wel ook heel vluchtige momenten kunnen een zekere diepte meebrengen.
We zijn een beetje dichter bij de essentie gekomen.
Ja, zeker. Zeker.
Nu, zuster Martha, we hebben ook Pasen en Pinksteren gevierd in volle coronatijd. Heb jij een manier gevonden om dat met dezelfde diepgang te beleven?
Och ja, Pasen, ik vond de Goede Week en Pasen eigenlijk heel speciaal. Zo om dat alleen door te maken. Er waren natuurlijk de livestream van Bisdom Antwerpen die ons deed de vieringen van op afstand meemaken. Maar ik moet zeggen dat dat was wel heel diepgaand. Waar ik naar uitgekeken heb, dat is naar Pinksteren. Omdat zowel de liturgie als de lezingen, en dat toch wel mij aansprak. En omdat ik ook met Pinksteren een bijzondere ervaring gehad heb, dat ik eigenlijk Maria, die als zusters van het Heilig Hart van Maria, werd wel op een troon gezet en vereerd altijd en heel veel. Maar in mijn persoonlijk leven had ik het daar af en toe wel heel moeilijk mee. En ik moet zeggen, met Pinksteren heb ik begrepen dat Maria als moeder van de kerk, dat werd dan de tweede Pinksterdag gevierd, dat wel heel speciaal voor mij geweest is. En dat ik eigenlijk Maria op een andere manier heb mogen leren kennen.
Oké. Okay. En je sprak er net al over dat de bisdommen hebben eigenlijk technisch alles uit de kast getrokken om de Eucharistievieringen ook digitaal aan te bieden. We hebben gezien dat die digitalisering van die spirituele ruimte enorm geëxplodeerd is de laatste maanden. Welke ervaring heb je daarmee? Je kan naar de Eucharistie op internet kijken. Eigenlijk ook wanneer dat je wil. Hoe sta jij ten opzichte van die evolutie?
Oh, ik moet zeggen, voor mij is dat moeilijk. Moeilijk, afstandelijk. Ik moet zeggen, ook de liturgie als dusdanig heel theatraal. Ik had ook nood om te delen. Dat ging dan niet. De liturgie zelf ging meestal... omdat er geen aanwezigheid was, geen lijfelijke verbondenheid... ervaarde ik dat als over het hoofden spreken. Ik heb wel eerder heel veel deugd gehad aan de geleide meditaties van de Jezuïeten. Iedere dag vanuit de lezingen, zonder dus al die andere rituele houdingen en symbolen. Dat is voor mij tot nu toe dagelijks nog een uitkijken naar die momenten van meditatie, een geleide meditatie, bidden onderweg. En waar dat ik dus wel in de morgen, heel de voormiddag eigenlijk, naar uitkijk en van leef ook. En ik zou nu uitkijken naar een gedigitaliseerde retraite als iemand daar het initiatief voor neemt. Want dat vind ik nu wel heel jammer, omdat de retraites die wij doen allemaal afgeschaft zijn. En moest er nu zo'n initiatief komen, dat zou ik wel op prijs stellen.
Ik denk dat jij een prachtig zaadje hebt geplant dat zeker verder kan groeien, zuster Martha, bij iedereen die het nu gehoord heeft. Er beweegt zeker heel wat in de digitale kerkelijke wereld en wie weet wat de toekomst nog brengt. Heel erg bedankt, zuster Martha, voor jouw heel warme getuigenis hier in Missio Werkt. En natuurlijk hopen dat we elkaar binnenkort ook fysiek en veilig en gezond kunnen ontmoeten.
Ja, dat hoop ik ook, Katrien. En Tom.
Ja, dat is graag gedaan.
Tot binnenkort.
Tot binnenkort.
Ja, dag.
Zo, beste luisteraar, dat was de eerste warme getuigenis, niet alleen van crisis, maar ook van prachtige zaadjes van hoop en van leven. We hebben er nog meer voor jou in petto, maar laten we eerst luisteren naar een prachtig liedje, Trust in You van Lauren Daigle.
Through when you don't give the
bij Missio Werkt. De eerste uitzending na de volle coronacrisis. Tijd om een nieuwe soort van normaal te vinden, maar ook tijd om terug te blikken op een periode die erg moeilijk was, maar ook erg hoopvol. We hebben eerder al zuster Martha aan het woord gelaten. We hebben nu een nieuwe telefonische gast in de studio. Marie-Christine, hoor jij ons?
Ja, ik hoor jullie zeker.
Kan je jezelf even kort voorstellen voor onze luisteraars, dat we weten wie we aan de lijn hebben?
Ja, ik ben Marie-Christine Wilking. Ik ben 30 jaar en samen met mijn man woon ik in Gent. Ik ben fulltime leerkracht godsdienst in de eerste graad van een Oost-Vlaamse school. En ik hou van creatief bezig zijn, wat soms ook wel wat chaos met zich meebrengt, maar dat hoort erbij. Voilà.
Creativiteit en chaos, dat is waarschijnlijk van pas gekomen in de coronatijdperken. Het is iets wat we allemaal een beetje hebben gevoeld, maar ook hebben nodig gehad. En ik kan me inbeelden, zeker als leerkracht, dat het een beetje chaos was. Plots waren alle scholen dicht en zag je leerlingen niet meer fysiek.
Ja, inderdaad. Een hele verandering toch wel in een paar dagen tijd. Van fysiek voor de klas staan naar lesgeven op afstand. En dan uiteindelijk de laatste weken niet echt meer lesgeven, toch niet voor het vak godsdienst. Maar ze hebben bij ons op school besloten om het vak godsdienst en de opdrachten daarbij, om die vrijblijvend voor de leerlingen te stellen. En op die manier is de afstand nog een beetje groter eigenlijk.
Hoe heb jij de coronatijden, de crisis, echt beleefd dan? Is het vooral het afstandelijke dat jou is bijgebleven? Of heb je ook positieve sprankeltjes
gezien?
Nee,
het is echt een beetje een afwisseling eigenlijk tussen rust en onrust. Ik heb daarnet meegeluisterd naar zuster Martha en zij had het over stilvallen. En dat heb ik eigenlijk ook wel zo ervaren. De eerste weken even eigenlijk zorgde het voor een soort adempauze. Maar langs de andere kant komt dan ook wel de onrust om die adempauze zinvol in te vullen. En ook, wij hadden eigenlijk plannen om te trouwen in deze periode. En dat is een beetje in duigen gevallen, vermits de wettelijke trouw is doorgegaan. Maar voor de kerk niet. Dus dat hebben we uitgesteld naar de zomer in de hoop dat dat wel door kan gaan. Man.
Wij hopen met jou mee, want dat is toch wel een fijne gebeurtenis in het leven, nietwaar?
Ja, inderdaad. Dus dat is een beetje de spanning, zo de rust en de onrust. Zowel ook praktisch, maar ook mentaal natuurlijk.
Het is natuurlijk ook iets wat we absoluut niet gewend zijn. Hè? Stilvallen, laat staan, gedwongen stilvallen. Is moeilijk voor iemand die constant bezig is, van het een naar het andere holt. Eerst ben je blij, je hebt tijd om dingen te doen waar je anders geen tijd voor had, maar inderdaad, dan wil je wel vooruit blijven gaan.
Ja, inderdaad. Toch een perspectief voor ogen hebben, iets om naartoe te leven. En ook iets om te delen. Wat deel je nog met mensen als je hele dagen thuis bent? En niet eens mensen mag zien, maar dat heb ik wel mogen ervaren dat ik tijdens deze periode, ook al heb ik mensen fysiek niet gezien, ik heb eigenlijk wel weer contact opgenomen met mensen die ik anders niet zo vaak hoorde. Bijvoorbeeld omdat de fysieke afstand zo groot was, mensen die verhuisd waren naar het buitenland bijvoorbeeld, waar dat ik dan toch, het wordt het nieuwe normaal om via een videogesprek contact te hebben met mensen. En dan was die drempel eigenlijk ook kleiner om weer contact op te nemen met mensen bij wie dat contact eigenlijk al verwaterd was. Ja. Dus dat was wel een mooie ervaring en eentje die ik wel hoop mee te nemen, ook als de maatregelen nu weer opgeholpen gaan worden, hopelijk snel.
Dus eigenlijk zou we in plaats van social distancing misschien beter gewoon van physical distancing spreken, omdat niet, omdat je sociaal gezien toch wel meer contacten ook kan opbouwen nu dankzij het internet. Ben je eigenlijk ook meegegaan in die digitalisering van de spirituele ruimte?
Wel, ik weet van heel veel initiatieven, zoals onder andere Bidden Onderweg van de Jezuïeten en de online vieringen, ook van TV uit, dat je mee kan vieren. Maar eigenlijk, voor mij was mijn spiritueel leven was eigenlijk al sowieso nogal persoonlijk. Mm-hmm. En eigenlijk door die digitalisering, dat doet mij eigenlijk niet zoveel. Dat is eigenlijk nog afstandelijker. Ja. Ik zou liever in een kapelletje of gewoon buiten in de natuur een persoonlijk gebed bidden, dan van op afstand alles te zien gebeuren, maar eigenlijk niet actief te kunnen deelnemen.
Oké, dus het participerende, dat ontbrak eigenlijk wel in...
Absoluut. Ja.
En op school, hè, de leerlingen sinds enige tijd, sinds een week of twee, denk ik. Sinds deze week, denk ik, iedereen terug op school. Heb je er iets van gemerkt dat de leerlingen toch zijn aangedaan door deze situatie? Of dat zij op een andere manier reageren nu? Of is alles hetzelfde gebleven?
Wel, zoals ik daarnet al zei, ik geef zelf op momenten dus geen les. Mm-hmm. Ik geef opdrachten en de leerlingen kunnen ervoor kiezen om met die opdrachten iets te doen of helemaal niet. Dus het is vrijblijvend. De enige manier waarop ik contact heb met de leerlingen is ofwel met mijn eigen klas, waarvan ik titularis ben, door videogesprekken. Of op de speelplaats als ik toezicht doe wanneer ze toekomen of tijdens de pauze. En je merkt eigenlijk wel dat ze heel onwennig zijn.
Okay.
De afstand houden en contact wel of niet. Of ze willen dan hun gsm doorgeven, maar ze mogen niet doorgeven. Ze zijn blij om elkaar terug te zien. Mm-hmm. De lessen wat minder waarschijnlijk, maar dat is typisch zo. Mm-hmm. Maar ze weten dat niet goed. Ja, het is heel onwennig eigenlijk wel.
En merk je bij je eigen klas dat er leerlingen zijn die nood hebben aan een extra luisterend oor als je zo een gesprek met hen voert?
Elke week organiseer ik op woensdagmiddag een online videogesprek, waarbij dat we eigenlijk allemaal onze boterhammen opeten aan tafel.
Ah, oké. Okay. Dus samenmiddag.
Ja, we eten samen middag eten. Mm-hmm. Ieder van achter zijn computer of zijn gsm of zijn tablet. Mm-hmm. En sommigen eten wel. Sommigen hebben al gegeten, sommigen eten later. Sommigen eten een pizza en geen boterhammen. Mm-hmm. Maar dan merk je wel dat de gesprekken op gang komen. Mm-hmm. Maar je merkt ook dat niet iedereen komt. Mm-hmm. En dat niet iedereen de mogelijkheid heeft om aan te sluiten. Maar dat ook niet iedereen daar behoefte aan heeft.
Okay.
Dus dat is echt heel erg wisselend. En er zijn ook leerlingen die mij een bericht sturen en vragen: mevrouw, kunnen we gewoon eens met z'n tweeën praten? En de eerste keer dat ik zo'n bericht kreeg, dan dacht ik, oei, er is iets aan de hand. Maar die leerling die had gewoon nood
aan
een gesprek over wat dat ze doet in haar vrije tijd en hoe dat ze haar opdrachten ervaart, maar ook wat haar hobby's zijn. En eigenlijk gewoon een laagdrempelig gesprekje.
Ja. Gewoon eens iemand die naar haar luistert over de dagelijkse dingen van het leven.
Ja.
En zou je hetzelfde soort gesprek met die leerling in kwestie bijvoorbeeld ook kunnen gehad hebben zonder de crisis die op ons is afgekomen, denk je?
Nee, absoluut niet. En dat is iets wat mij wel is bijgebleven en wat ik al eerder had bedacht van zo'n gesprekken. Want ik heb met elke leerling ook een individueel gesprek gehad, gewoon 10 minuutjes, om te vragen hoe het met hen gaat. En dat is eigenlijk iets wat ik wel wil meenemen, ook naar volgend schooljaar toe, stel dat de maatregelen helemaal wegvallen. Ik heb het aan hen voorgesteld als een leerlingencontact in plaats van een oudercontact, om dat ook te onderhouden met de leerlingen die ik dan als titularis zal hebben. Omdat dat de band toch wel veel persoonlijker maakt. En ik merk dat ze dat heel erg waarderen wel. Die persoonlijke interesse in hen als persoon.
Zo, ja, inderdaad.
Het lijkt een terugkerend verhaal in jouw getuigenis, ook die van zuster Martha, dat net de gedwongen afstand ons op een bepaalde manier tot diepere verbondenheid heeft gebracht.
Ja, toch wel, absoluut. Ja, zeker.
Oké. Okay. In ieder geval hartelijk bedankt, Marie-Christine, voor het interview en voor de informatie die je aan ons en de luisteraars hebt kunnen delen. Ja.
Graag gedaan.
En ja, laten we hopen dat die trouwpartij binnenkort van kan komen. Hè.
Ja, liefst wel. Ja. Dat ik nu mijn voorbereidingen echt kan waarmaken.
Ja. Oké, okay. Tot binnenkort.
Goed. Bedankt. Bye.
Zo, beste luisteraar, alweer een warme getuigenis uit een hele andere sector dan die van zuster Martha. We luisteren nog even naar een streepje muziek van Stef Bos en dan hebben wij opnieuw een telefonische gast in de studio. Het zijn drukke tijden.
Water naar de zee zijn, de zoden aan de dijk. Het gevecht tegen de bierkaai, alles wat onhaalbaar lijkt. Ik wil de rots zijn in de branding, met de verbeelding aan de macht. Wil de stilte die vanzelf spreekt zijn en het daglicht in de nacht. Ik wil een land zijn zonder grenzen, waar de ruimte nog bestaat. Wil traag zijn als de waarheid, die de leugen achterhaalt. Het stilstaan van de tijd wil een sprong zijn in het duister en de laatste stroom zijn. Wil de taal zijn van een dichter die zichzelf geen dichter noemt. Het zout zijn van de aarde en de kus die ons verzoent. Ik wil een land zijn zonder woorden, gedragen door de wind. Wil de wereld weer leren zien. De schoonheid van de onmacht lopen langs een eindeloze weg. Met open ogen dromen, weerloos en toch sterk.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom terug, beste luisteraar. We luisteren naar Geest van Hierboven van Stef Bos. En dat gaf ons de tijd om opnieuw een gast virtueel aan de lijn te krijgen. Pater Dries, welkom opnieuw bij Missio Werit. Je bent hier al eens te gast geweest, maar welkom.
Oké, dankjewel.
Dries, jij bent voor ons geen onbekende, maar ik kan me inbeelden dat sommige luisteraars niet weten wie je bent of niet meer weten wie je bent. Kun je je even kort voorstellen en vertellen hoe jij verbonden bent met Missio?
Ja, ik ben Dries Verkier, ik ben een pater dominicaan. Ik woon nu in Leuven. Ik ben ook 21 jaar in Congo geweest en nu ben ik ook al een tijdje, oh, is toch al een vijftal, bijna vijf jaar, denk ik, ik weet niet hoeveel, dat ik vrijwilliger ben bij Missio, omdat ik, oh ja, missionaris in Congo geweest ben, en hier ook nog missionaris, maar we blijven allemaal missionaris, we zijn allemaal gezonden, en in die zin ben ik, ken ik Missio redelijk goed, door de mensen die ermee bezig zijn, ik zal het zo zeggen.
En hoe heb jij deze...
Dat is helemaal in kort.
Oké, heel goed. Dankjewel, Dries. En hoe heb jij deze tijd eigenlijk beleefd, de voorbije twee maanden van lockdown en mondmaskers en andere?
Wel, mondmaskers moet ik eerlijk toegeven. Ik heb die maar één of twee keer aangedaan, omdat ze mij gevraagd hebben naar het ziekenhuis te komen. En anders ben ik altijd gewoon, hebben hier in onze communiteit wel 9 paters, hebben gewoon alles gedaan, wat we altijd, elke dag, maar onder ons. Dus we waren in onze eigen bubbel. En dus we deden onze 3 maal per dag het gebed. En de Eucharistie hadden we altijd onder ons. En we deden ook alles redelijk op afstand. We zaten niet te dicht bijeen. Dus dan alles is redelijk goed verlopen. En ondertussen zijn er wel 5 van ons paters gestorven in de rusthuis. En die werden allemaal bij ons in onze kapel begraven. Dat is allemaal goed gegaan, zonder probleem. En voor de rest, ja, hebben we ons bezig gehouden. Zoals veel mensen zich bezig houden, heb ik ook altijd een uurtje sport gedaan. Dat is heel, heel in kort. Het coronatijd heeft mij niet zo... Heeft wel tijd gegeven om wat meer te bezinnen en wat meer, gerief dat ik niet meer nodig had, weg te smijten. Dat is heel in het kort.
Oké. Dus je hebt een beetje schoon schip gemaakt?
Ja, schoon schip gemaakt.
Ja. Oké. Je bent daar niet alleen op dit ogenblik, want je hebt eigenlijk nog iemand meegenomen voor ons.
Ja, ik heb ook een confrater bij mij, een Francis Akara, is een Dominicaan van India.
Ja, en jullie wonen daar met verschillende paters, ook uit verschillende landen. Heb je daar iets aan gemerkt, dat vlotten het eigenlijk voor hun ook het coronatijdperk, of hadden zij extra moeite om contact te houden bijvoorbeeld met anderen in hun eigen land?
Nee, ik denk dat voor... Voor ons allemaal is er geen echt probleem was.
Okay.
Iedereen had contact met de mensen die hij wou ook naar buiten toe. Want we mochten, ja, in het begin mocht je natuurlijk niet veel buiten, maar om het duur mocht je wel even buiten. Hè.
Ja, je bent gaan sporten buiten elke ochtend.
Oh ja, tuurlijk.
Ja, dus...
ja, de rest van de confraters hebben eigenlijk alles. Volgens mij ook gewoon zoals ik, normaal.
Ja.
Maar natuurlijk zonder ander publiek.
Ja, inderdaad. Dus eigenlijk zonder echt naar buiten toe te kunnen treden. Zonder mensen van buitenaf erbij te betrekken.
Ja, ik ben natuurlijk naar het ziekenhuis gaan. Dat was wel soms wel vervelend. Dat moet ik toegeven als priester, dat je niet direct de ziekenzalving op de normale manier kunt geven.
Mm-hmm.
Dat is toch wel een beetje vervelend voor de mensen zelf, maar ook voor mezelf ook.
En in welke zin? Ook voor jezelf?
Ja, dat je... Ja, je kon wel de mensen troosten en zo, maar de handelingen die je moest doen, kon je niet doen. Of, ja. Want anders zit je te fel lichamelijk contact. Hè. Ik zal het zo zeggen.
Ja, ik snap het. Oké. Okay. Ik heb er net al even gezegd. U heeft nog iemand naast u zitten. Zou we mogen vragen dat Francis zichzelf even voorstelt aan onze luisteraars?
Ja, ik zal dus de telefoon doorgeven, dan okay. Francis zal zichzelf voorstellen.
Okay.
Tot straks.
Dankjewel, Dries.
Ja, oké.
Hallo.
Dag Francis.
Hallo, ik ben Pater Francis. Ik ben een Indisch Dominicaan. Ik woon hier in België al 1 jaar. En ik spreek niet zo goed Nederlands, omdat ik ben hier alleen maar 1 jaar. So.
Ik moet zeggen, voor 1 jaar in België te zijn, spreekt u wel zeer goed Nederlands, meneer.
Oh, nee. Ja, Op dit moment studeer ik ook in de universiteit, Kajuluban Universiteit. Ik doe mijn theologie hier.
Mm-hmm. En je bent dus nu in examens?
Ja. Ik heb de hele maand heb ik examens en ik studeer voor die examens. Ja.
En verloopt dat nog op dezelfde manier? Of kan je daar zo'n toelichting? We weten dat het allemaal een beetje veranderd is, maar kan je ons misschien concreet eens een voorbeeld geven hoe dat nu in de praktijk gebeurt, eigenlijk een examen afnemen?
Ik heb altijd een les gevolgd door de in een klas of zoiets. En mm-hmm. nu, het was zo vroeg, suddenly, dat ik heb deze online les gehad. En dat was voor de eerste keer dat ik heb dat gehad. Het was eerst, ik vind het heel moeilijk om te studeren door de computer. Omdat het is niet zo gemakkelijk. Je moet alleen in een plaats zonder iets te vragen door de computer online. De professor zegt de hele klas of en het was moeilijk eerst. Maar dan heb ik een beetje beter gevoeld, maar nog niet in de hele systeem gezet.
Ja.
I mean, I'm not completely adjusted to the whole system, but then adjusting well.
Ja, het is niet altijd gemakkelijk om zo van de ene dag op de andere volledig aan te passen aan een nieuw systeem. Wij komen zo dadelijk nog bij jou terug. We gaan eerst naar een nummer luisteren. Ik zeg tegen onze luisteraars, we gaan het vervolg van het gesprek in het Engels voeren. En we zullen voor een vertaling zorgen. Want we gaan het eens hebben over de situatie in India in het algemeen. Hoe is het met de coronacrisis in India? We horen daar wel af en toe iets van in het nieuws. Maar wat precies, dus blijft soms toch nog wel wat vaag. En dan gaan we ook eens kijken naar de streek Kerala, waar jij afkomstig van bent in Zuidoost-India. Hoe de situatie daar op het platteland eigenlijk op dit ogenblik is.
Okay,
is dat goed? Maar dan gaan we nu eerst luisteren naar een liedje.
Warm singing Mary. Warm Mary, don't you weep. Martha, don't have to mourn.
Warm Martha, don't you mourn.
Listen to me, Mary.
Warm Mary, don't you weep.
Martha, don't have to mourn.
Warm Martha, don't you mourn.
Pharaoh's army.
Warm Mary,
they got drowned in the sea one day. But Jesus said,
Mary,
your little sister don't have to mourn no more. Now can I get a witness? He said,
Mary,
Martha don't have to mourn. It may be somebody sick today. If somebody here ain't got no home. But listen, Pharaoh's army, they got drowned in the sea one day. But I believe a man said, me, your little sister don't have to mourn no more. Now listen, if I could right now, I wanna tell you that I surely would now. Put my foot on the rock, stand on the rock where Moses stood one day. Because of Pharaoh's army, that's what the Bible said, got drowned in the sea one day. But I believe the man said,
Mary,
he said,
Mary,
he said,
Mary,
trouble in the land will be all over after a while. You won't have to give up right for wrong no more. And maybe it could have been a little hard to hear. And I believe Jesus said I better call a little bit louder.
Mary, don't you weep.
Wished I had somebody to help me call me.
Mary,
yeah, Mary.
Oh, Mary, don't you
weep. Yeah,
Mary.
I'll be a bridge over deep water if you trust in my name.
Oh, Mary,
I'll be your rock in a weary land. Tell Martha don't have to mourn no more.
Oké, en we zijn weer terug. We gaan nog even verder spreken met priester Francis Akara uit India. We gaan het in het Engels doen, omdat het voor hem... hij had iets meer vertrouwen om, over belangrijke zaken als de situatie in India en in zijn thuisstreek Kerala. Om dat in het Engels te kunnen doen, omdat hij zich daar vertrouwder in voelde in die taal. So, Francis, you can still hear me?
Yeah, I can hear you.
Okay, so we know here in Belgium that in India there was also an outbreak of corona and there were huge measurements taken in place by the government. But can you describe for us a bit more in detail the situation at this moment in India?
At this moment it's very bad because the numbers have been rising very exponentially. I think the numbers just crossed 250,000, till yesterday it was that number. So it's getting worse. We haven't reached the peak yet. And so I think the measures are taken, but I think there's also certain measures going to be taken to relax despite the peak not reached. So there's a little bit of anxiety with regard to that. Mm-hmm. The conditions, but the lockdown has been really good. With regard to the regulations and the police are always on alert, seeing my people not gathering in groups and things like that. But I think there needs to further prolongation of this lockdown if it has to be contained better. That's what I feel, and that's what I had a feeling of the situation in India.
Okay.
Ik vat het even samen voor onze luisteraars. Pater Francis vertelt over de situatie in India dat de piek van het coronavirus, van het aantal besmettingen, ook het aantal overlijdens, helaas nog niet is bereikt. En er dus elke dag duizenden mensen bijkomen die besmet zijn met het virus of die eraan overlijden. Dat zorgt natuurlijk voor heel veel angst in India bij de bevolking. Maar anderzijds moet het ook wel gezegd dat de maatregelen door de overheid afgekondigd efficiënt zijn en goed worden opgevolgd. Dat de politie ook goed toekijkt, dat ze goed worden opgevolgd, mensen niet samentroepen. En hij pleit natuurlijk gezien de stijging van het aantal besmettingen voor een verlenging van de maatregelen, zelfs van de lockdown.
Ja. Can you describe for us the situation of, let's call him the guy and the girl in the street? We know a lot of people in India are working in the informal economy. To sustain in their life. But how can they do this with the lockdown measurements in place? Or how are people reacting to this fact?
So, one of the major problems that has popped up with the coming of this pandemic is with regard to the problem of the migrants. The migrants are those who left their villages to work in the cities, to build the cities, like construction works and things. So the cities used to depend a lot on these migrant workers. So what has happened recently is that with the sudden lockdown, these workers aren't able to go back to their hometowns, home villages, I would say. And these daily wages, these people have been depending on their daily wages for their survival, even for their daily food. They depend on the work that they do on that particular day for which they are paid. They don't have any financial security as such, that savings that they have. So once the lockdown happened, these people, some of them decided to walk all the way back because there were no train services, there were no bus services to go back to their villages. Some of them on the way back have traveled thousands of kilometers to just go back home. And on the way, some have even perished. I mean, they have passed away due to the very bad conditions due to the pandemic. And I think that has hit India badly to a certain extent, because the migrant workers has been a quite strength in building up the cities. And at this moment, they were left by themselves, was a feeling we get sometimes.
Okay.
Beste luisteraar, de lockdown heeft dramatische gevolgen voor heel wat mensen in India, maar bijzonder schrijnend is de situatie van de migranten die naar steden trekken om bijvoorbeeld in de bouw te werken. En die natuurlijk door de lockdown enerzijds hun werk zagen stilvallen, dus ook geen inkomen meer hadden en niet kunnen terugvallen op spaargeld. Maar anderzijds was er ook het probleem dat er geen openbaar vervoer of ander transport meer werd georganiseerd, waardoor die migranten ook niet zomaar konden terugkeren naar hun thuisdorp of hun thuisstad, thuisland. Sommigen onder hen zijn dan maar te voet aan de terugtocht begonnen, soms duizenden kilometers ver. En helaas zijn er ook heel wat mensen bezweken aan die grote fysieke inspanning.
So we talked a bit about the situation in the big cities, but you're original from Kerala. Can you describe more or less the region, because a lot of our listeners won't know Kerala by heart.
So Kerala is it is in the southern part of India. It's actually at the southernmost end of India, but I was brought up in Goa, so that is also a coastal belt. But Kerala has been, as you all call it, a province. It's a state. It's a province. So the state has been able to take certain measures in a very effective manner. Even Goa is not so badly affected. But however, precautions has to be taken because there are a lot of people who have been abroad and they have come back to India, and they are kept in watch and quarantined just for precautionary sake, so that they don't transmit these diseases to the people, local people who have been staying in India.
We gaan even dieper in op de situatie uit de thuisprovincie, maar ik wil zeggen van Pater Francis, Kerala in het zuiden van India, Goa meer bepaald. De regio is op zich iets minder sterk getroffen door het coronavirus. Maar het is wel heel belangrijk om voldoende maatregelen te treffen voor mensen die terugkeren naar de regio, die de regio inreizen, zodat zij ook de mensen die ter plekke zijn gebleven niet zouden besmetten. Dus quarantaine en zelfquarantaine zijn ook standaard woorden geworden daar in Kerala.
En can you keep in touch with your relatives, your friends, people you know in the city, in the region?
I'm the only son of the family. My parents stay alone in the house, so I had to literally call them every day just to keep their hopes up, because it's sometimes very tough to be all by themselves. It was a bit tough at the beginning, so I made it a point to call them alternatively or at least every day, so that they don't feel that they're all by themselves. There was a moment when I felt really sad when my parents, they're very regular church-going people, so they always longed for the receiving of the communion and things like that. So until the moment when my parents said, we wish that you were here and you could give us communion, was the moment that I really felt the need for the sacrament, the importance of how important we are for people. So I think that was a moment that I really felt touched about the whole pandemic thing. Till then, I hadn't had that kind of a feeling about how people feel literally about not receiving communion, not going for the mass.
Yeah.
And I think that was really difficult for me to.
Als zoon probeert Pater Francis in contact te blijven met zijn ouders die nu alleen thuis zitten, alleen thuis en achtergebleven door en dagelijks of enkele keren per week op te bellen. Maar als priester heeft hij het misschien iets moeilijker, omdat hij nu beseft heeft hoe belangrijk hun rol eigenlijk is voor heel wat mensen. Zijn ouders bijvoorbeeld zeiden hoe jammer ze het vinden dat Francis nu niet bij hen is, waardoor zij ook de Heilige Communie niet kunnen ontvangen. En voor heel veel mensen is dat een heel sterk gemis in hun leven.
Okay, Father Francis, I would like to thank you for this conversation.
Yeah.
And we will keep in touch.
Yeah, okay. Sure. Thank you so much.
Okay, Dries, hetzelfde voor jou. Have a nice day.
Ja, dankjewel.
Ja, tot de volgende keer, Dries.
Ja, de volgende keer en bedankt.
Dat is graag gedaan. En dan luisteren we nu nog ter afsluiting naar een liedje over
een beetje muziek.
Over vrede in mijn ziel.
Ja, een groetje. Ja.
Oh, oh, oh. Hey.
In your will, that's my strength when I'm with you. Just can't stop getting closer to you. With my mind now renewed and conformed to the image of you, there's a peace running deep from my soul. My spirit bear witness that I'm a child of a king. And I'm sorry, I just can't walk the way I used to. Said the things I used to do, I just can't do them no more. There's a peace running deep from my soul.
Zo, beste luisteraar, met Peace in My Soul sluiten wij deze aflevering af, want dat is ook wat wij voor jou wensen. Vrede in jouw ziel, in jouw hart, om te gaan met deze moeilijke, bijzondere tijden. Wij hopen dat we jou deze aflevering ook heel veel warmte, licht en hoop hebben mogen brengen met de getuigenis van onze bijzondere gasten die tijdens de coronatijden wel zijn stilgevallen, maar ook nooit gestopt zijn om te zoeken naar verbondenheid dichtbij, veraf in de Wereldkerk. En natuurlijk blijven ook wij verbonden met jou. En we horen elkaar heel graag volgende maand terug. Ja.